Voice of Indonesia.
Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Sabrina, hier aanwezig om u vandaag in de editie van 3 april 2019. We hebben een aantal programma's voorbereiden en zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. En daarna hebben we ook de andere informaties. En we zullen ook verschillende popliedjes van de Indonesische muzici presenteren. Oké, luisteraars, nu beginnen we met het nieuws die door mezelf, Sabrina, wordt geleverd. En blijf bij ons in Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld op de frequentie Korte Golf 3325 kHz, streaming op onze website www.voinews.id en RRI Play applicatie die op uw smartphone kunt downloaden. RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma. Beste voorluisteraars, dit is het recente nieuwsprogramma. En de eerste nieuws. Molukken exporteerde 2,7 ton verse tonijn naar Japan. Ongeveer 2,7 ton verse tonijn wordt van Maluku geëxporteerd naar Japan vanuit Patimura International Airport in Ambon op zondag 31 maart. Het hoofd van Maluku Department of Industry and Trade, Elvis Patiselano, zei dat de exportwaarde van de tonijn $16,700 bedroeg. Hij legde uit dat de exportwaarde van verse Maluku tonijn naar een aantal landen in de afgelopen 3 maanden $5 miljoen bereikte. Elvis Patiselano lichtte toe dat nadat op 8 november 2018 het team voor verbetering van de export uit Maluku was gevormd. Het team een geïntegreerde collectieve exportovereenkomst ingevoerd heeft, bekend als Service 24-7. 24-7 exportdiensten betekent dat alle partijen 24 uur per dag en 7 dagen per week behalve feestdagen klaarstaan om diensten te verlenen, totdat exportproducten in het land van bestemming aankomen. En luisteraars, de tweede nieuws. Indonesië heeft een duurzame overgang van steenkolenenergie nodig. Indonesische regering moet op een duurzame beleid over de energietransitie maken, vooral die in verband met steenkolen is. Dat is omdat de grondstof voor de steenkolen in een aantal provincies zeer betrouwbaar is. Dit zei de directeur van het Instituut voor Essential Services Reform, Fabio Tumiwa, tijdens een seminar in Jakarta op maandag 1 april. Volgens hem is een van de factoren die moeten worden overwogen dat de steenkoolproductie op mondiaal niveau aanzienlijk is toegenomen, waardoor de internationale druk voor Indonesië om kolen te exporteren is toegenomen. Hij herinnerde eraan dat Indonesië sinds 2017 het grootste kolenexporterende land ter wereld is geworden en Australië overtreft. Fabi herinnerde er ook aan dat het gebruik van steenkool nog steeds dominant is en wordt gebruikt in 78 landen in de wereld en steenkoolcentrales produceren 40% van alle elektriciteit in de wereld. In een aantal landen zijn er echter een aantal kolenstroomcentrales te verminderen en zelfs te sluiten. En luisteraars, nu gaan we naar de derde nieuws. Het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij nodigt de wereld uit om duurzaam beheer van koraalriffen aan te pakken. Het Indonesische ministerie van Maritieme Zaken en Visserij nodigt de wereld uit om deel te nemen aan duurzaam beheer van koraalriffen op basis van de resoluties van Verenigde Naties. Suseno Sukoyon, de staf van publieke zaken en institutionele betrekkingen bij het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij, zei dat de resolutie van Sustainable Coral Reef Management werd ingediend door Indonesië en Monaco, en ook ondersteund door Mexico, de Filipijnen en Zuid-Korea. Suseno Sukoyono zei dat de resolutie de internationale gemeenschap uitnodigt om samen te werken om op een duurzame manier concrete acties uit te voeren voor het behoud en het beheer van koraalriffen, inclusief de mogelijke negatieve effecten van de handel in levende riffjes. En luisteraars, de laatste nieuws voor vandaag. Het RISE International Research Institute opent een kantoor in Bogor. Het RISE International Research Institute heeft zijn kantoor geopend in Bogor, West-Java, om de overdracht van de wereldwijde kennis en technologie van rijstijl te versnellen. De directeur-generaal van het International RISE Research Institute, Matthew Morrell, en hoofd van het Indonesische Ministerie voor Landbouwkundig Onderzoek en Ontwikkeling van Landbouw, Fajri Jufri, hebben in 2018 een voorlopige samenwerkingsovereenkomst getekend. Matthew Morrell zei dat hij toegewijd was om samen te werken met het Agricultural Research and Development Agency en andere nationale partners om onderzoek te stimuleren. De overeenkomst riep de twee instellingen op om gezamenlijk de resultaten van innovatie en onderzoek te delen, expertise en beleidsondersteuning te delen en om Indonesië te helpen het doel van RISE zelfvoorziening te bereiken. En luisteraars, dat was het recente nieuwsprogramma.
Voice of Indonesia.
Beste voorluisteraars, dit is het commentaar. De herdenking van World Autism Awareness Day. Sinds 2008 is het elke 2 april overal ter wereld World Autism Awareness Day. Dit jaar staat de dag in het teken van Assistive Technologies Active Participation. In verband met WAA Day drong de Verenigde Naties erbij de wereldgemeenschap op aan om de participatie voor mensen met autisme te waarborgen om de Sustainable Development Goals te realiseren. Op de officiële website zegt de Verenigde Naties dat voor veel mensen in het autisme spectrum toegang tot betaalbare hulptechnologie een voorwaarde is om hun mensenrechten te kunnen gebruiken en volledig aan de samenleving deel te kunnen nemen. Zo kunnen ze bijdragen aan de realisatie van de SDGs. Technologische assistentie kan hindernissen voor gelijkwaardige deelname verminderen of wegnemen. Het verdrag over rechten van personen met een handicap verplicht de deelnemende landen de beschikbaarheid en het gebruik van ondersteunende technologie tegen betaalbare kosten te bevorderen. Terwijl de technologie blijft groeien, zijn er nog steeds grote obstakels voor het gebruik van technische ondersteuning, waaronder hoge kosten, gebrek aan beschikbaarheid, gebrek aan bewustzijn van potentieel en gebrek aan training in het gebruik ervan. Uit de gegevens die de Verenigde Naties hebben verkregen, bleek dat in sommige ontwikkelingslanden meer dan 50% van de mensen met een handicap die hulp nodig hebben hier geen toegang toe hebben. In 2015 alleen al volgens het Kompas Dagblad op 11 maart waren er ongeveer 12.800 kinderen met autisme en 134.000 volwassenen met autisme. Helaas zijn er in Indonesië geen nauwkeurige gegevens over het aantal kinderen met autisme. Maar over het algemeen is de behandeling van autisme in Indonesië hetzelfde als in andere landen. Momenteel wordt er veel informatie verspreid over het omgaan met autisme, zoals het openen van verschillende therapiecentra. Ook de vorming van verschillende stichtingen die zich bekommeren om het omgaan met kinderen met autisme. Daarnaast zijn er ook verschillende seminars die autisme bespreken. Behandeling die ooit als onmogelijk werd beschouwd kan worden toegepast op kinderen die al op jonge leeftijd symptomen van autisme hebben. Maar men implementeert niet bij alle mensen de juiste manieren. Dit is waar het belang van het initiatief en de rol van de overheid bij het reguleren van diensten met betrekking tot autisme, zowel in de vorm van fysieke voorzieningen als ook in wetten, Dus alle personen met autisme kregen de juiste handlers. Zodat Indonesië eindelijk zijn toezeggingen kan nakomen in de duurzame ontwikkelingsdoelen of SDGs met betrekking tot personen met een handicap, namelijk niemand achter te laten. En luisteraars, dat was het commentaar voor vandaag. Beste luisteraars, dit is de programma Vandaag in de Geschiedenis. En we beginnen vandaag programma voor de editie 3 april met de eerste gebeurtenis. Joseph Stalin werd als secretaris-generaal van de Eerste Sovjet-Unie Communistische Partij. Op 3 april 1922 opende de positie van de secretaris-generaal van de Communistische Partij een ruime kans om invloed uit te oefenen op het verloop van het partijbestuur en tegelijkertijd de belangrijkste factor in het leiden naar de machtspeak. Joseph Stalin was de dictator van de Sovjet-Unie tot zijn dood in 1953. Onder Stalin veranderde de Sovjet-Unie van een boerenmaatschappij in een industriële en militaire supermacht. Hij was echter aan de macht met terror en miljoenen van zijn eigen burgers stierven tijdens zijn brute regeringen. Luisteraars, we gaan nu naar 3 april 1939, de geboorte van Helmut Kohl. Helmut Kohl is een Duitse politicus en een conservatieve staatsman. Hij diende als kanselier van Duitsland van 1982 tot 1998. Kohl werd kanselier met de langste periode van 16 jaar ter vervanging van Otto von Bismarck. Kohl wordt beschouwd als de grootste Europese leider in de 20e eeuw door de Amerikaanse president George W. Bush en Bill Clinton. Hij drong bij aan het opstellen van de Maastricht-overeenkomst die de Europese Unie vormde en ook de vorming van de eenheidsmunt van de euro. En luisteraars, de laatste gebeurtenis voor vandaag. De Verenigde Staten herbouwen Europa via het Marshallplan. Op 3 april 1948 ondertekende de president van de Verenigde Staten, Harry S. Truman, een Economic Aid Act die Amerika toestond om te helpen bij het bouwen van Europese landen die waren vernietigd door de Tweede Wereldoorlog. De beweging die het Marshallplan wordt genoemd, heeft tot doel de economie en de politiek in Europa te stabiliseren, zodat het zich niet tot de communistischen zal aangetrokken voelen. Voor dit plan heeft de Amerikaanse overheid fondsen uitgegeven ter waarde van $13 miljard. En beste luisteraars, dat was de programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI World Service Voice of Indonesia in Jakarta.
Siksa sepi, jangan kau pergi. Bila untuk bersama tiada jalannya, tetap setia. Lelah pun jalan, malam pun gelap sepi. See you.
Luisteraars, dat was het liedje met de titel Segitiga van Coklat. En kom nog het volgende programma Indonesiaku. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, dit is de programma Indonesiaku. En het onderwerp voor de aflevering van vandaag is het belang van het handhaven van de regionale architectuurhoudingen in de regio. De Verenigde Staten zijn een strategische partner die altijd de eenheid en centraliteit van ASEAN ondersteunt. Dit is erg belangrijk voor het behoud van de regionale architecturale positie in de regio, inclusief het ontwikkelen van het Indo-Pacifische concept dat open, transparant en inclusief is. Dit werd verklaard door de directeur-generaal van ASEAN Cooperation bij het Indonesische Ministerie van Buitenlandse Zaken, José Tavares, op de 32e vergadering van de ASEAN-US Dialogue in Washington DC, Verenigde Staten op 27 tot 28 maart 2019. Kemlu.go.id meldde: José Tavares zei dat de positie van de Verenigde Staten moet door Indonesië worden gewaardeerd en gevolgd door concrete samenwerking. Vooral wanneer het ASEAN-Indo-Pacifische concept in 2019 tot stand kwam. In verband hiermee verwelkomde de voorzitter van de delegatie van de Verenigde Staten, Patrick Murphy, de verklaring van Indonesië en zei hij dat deze een actieve rol zou blijven spelen in verschillende ASEAN-mechanismen, zoals de top van Oost-Azië en het regionale forum ASEAN. En dat ondersteunt ook volledig het ASEAN-Indo-Pacific concept dat ASEAN als centrum is. Hij zei dat de Verenigde Staten ook waardering hadden voor het houden van de dialoog op hoog niveau over de samenwerking tussen de Indo-Stille Oceaan in Jakarta op 20 maart 2019. Volgens Patrick de dialoog op hoog niveau met succes bevestigd veel overeenkomsten beginselen en elementen van het concept van de Indo-Pacific dat de Verenigde Staten en de ASEAN zijn uitgevoerd. Bovendien zei directeur-generaal José Tavares dat de kwestie van terrorisme en extreme gewelddadigheden ook een van de hoogtepunten van de bijeenkomst was. Volgens hem zijn er nog steeds bedreigingen van terrorisme en extreem geweld. De tragische humanitaire gebeurtenissen in Christchurch, Nieuw-Zeeland en Utrecht, Nederland en Indonesië laten zien dat er in verschillende gemeenschappen nog steeds extremisme die moeten worden voorkomen. Om dit problemen op te lossen, moet de samenwerking tussen landen verder worden versterkt. In dit verband kwam de vergadering overeen om de samenwerking op het gebied van capaciteitsopbouw en informatieuitwisseling over de intelligentie van de veiligheidstroepen te versterken. Daarnaast onderstreepte Indonesië ook de strategische rol van de jeugd als vredesambassadeurs die de waarden van vrede en geweldloosheid verspreiden. De 32e ASEAN-dialoog met de Verenigde Staten is de jaarlijkse officiële bijeenkomst op hoog niveau tussen de ASEAN en de Verenigde Staten. De vergadering werd gezamenlijk voorgezet door de Verenigde Staten en Laos als coördinator van de ASEAN en de VS samenwerking. De vergadering werd bijgewoond door afgevaardigden uit de ASEAN-landen en de Verenigde Staten, evenals door het ASEAN-secretariaat. Tijdens de vergadering werden verschillende kwesties van wederzijds belang besproken, waaronder regionale en internationale kwesties, evenals de ontwikkeling en toekomstige richting van de ASEAN-VS-samenwerking. Onder meer op maritiem gebied, cyberveiligheid, terrorisme, handel en investeringen, rampenbeheersing, onderwijs, de jongere generatie en vrouwen. De ASEAN-VS-samenwerking begon in 1972. En de Verenigde Staten werden officieel een ASEAN Speech Partner in 1977 en bevinden zich momenteel op het niveau van het strategisch partnerschap sinds 2015. Tijdens zijn reis ontwikkelde de ASEAN en Amerikaanse samenwerking zich geleidelijk. Die komt tot uiting in de stappen die werden genomen in het ASEAN-Verenigde Staten-actieplan 2016 tot 2020. Dat betrekking heeft op de politieke en veiligheidssector, economische en sociaal-culturele gebieden. En beste luisteraars, dat was de programma Indonesiaku voor vandaag.
Namun apalah artinya cinta pada bayangan. Pedih aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus selalu miliki. Adakah sungguhnya aku kasih yang kau inginkan? Biar aku yang pergi, bila tak juga pasti. Adakah selama ini aku cinta sendiri? Biar aku menepi, pada bayangan. Pedih aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus selalu miliki.
Luisteraars, dat was het liedje van Kahitna met de titel Cinta Sendiri. En u bent nog steeds bij ons in Voice of Indonesia van Indonesië voor de Wereld op de frequentie korte golf 3325 kHz en streaming op onze website www.voinews.id. En luisteraars, komen het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over de toerisme en de tradities van de Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier! Beste luisteraars, dit is de programma De Wonderen van Indonesië. En voor vandaag zal ik u een van de toeristische bestemmingen in Minahasa, Zuid-Sulawesi. Dus blijf bij ons alleen maar in RRI World Service, Voice of Indonesia. Listeners, de Ranowelo Bosmart in Toraget Dorop, Langowan Barat District, Minahasa, Provincie Noord-Sulawesi, wordt nog steeds ontwikkeld om een nieuwe attractie te worden voor het Minahasa toerisme. De markt ligt niet ver van het meer Ranowelo, dat bekend staat om zijn natuurlijke schoonheid met warm en uniek water. De Ranowelo Forest Market wordt momenteel vermeld als de 55ste digitale bestemming die is ontwikkeld door de jonge generatie van Indonesië. En om deze reden heeft Menpar Arief Yahya jonge mensen in heel Indonesië uitgenodigd om gezamenlijk bestemmingen in hun regio's te promoten via digitale platforms. Toen de minister van Toerisme op donderdag 28 maart aanwezig was bij de inauguratie van de Ranowelo Bosmart in Minahasa, Noord-Sulawesi, waardeerde hij het harde werk van de jongeren van Noord-Sulawesi die helpt toeristische bestemmingen in het gebied te promoten. Minister Arief gaf een waardering voor jongeren in Minahasa die digitale bestemmingen maakten door gebruik te maken van de prachtige natuur. Een plek die ook werd gepromoot was de Ranowelo Forest Market. Het trekt niet alleen binnenlandse toeristen aan, maar de Ranowelo Markt trekt ook de buitenlandse toeristen. In het verleden werd dit meer gebruikt door Minahasa traders om een bad te nemen na een oorlog. Die traditie heet de Walak traditie. En deze traditie is een traditie van opruimen na gevechten. Vanaf hier kreeg het meer zijn naam, Ranowelo, wat vol bloed betekent. En beste luisteraars, dat was de programma De Wonderen van Indonesië voor vandaag met de topic Minahasa Forest Market en Ranowelo Meer, een nieuwe attractie van Minahasa Toerisme. Morgen zullen we weer terug met de andere interessante topics voor u. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens! Lois Rose, that was het liedje van La Luna met de titel Selepas Kau Pergi. En vervolgens komt het programma Spreek Maar Bahasa. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Spreek Maar Bahasa. Een programma die de woorden en uitdrukkingen in het Indonesisch aan u introduceren en leert u om het Indonesisch te praten. Het programma Spreek Maar Bahasa is een samenwerking tussen Voice of Indonesia en het taalontwikkelingsbureau van het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is memperkenalkan orang lain. Of in het Nederlands betekent introduceren. Veel luisterplezier. Vervolgens zal ik een gesprekvoorbeeld met de titel memperkenalkan orang lain geven. Dit gesprek is tussen Tony, Joko en de toeristische gids in het gebied van Prambanan Temple.
Joko, kenalkan. Ini Nina, pemandu wisata di sini. Nina, ini Joko, teman saya.
Halo, saya Joko.
Nina. Ik zal nu de woorden en uitdrukkingen in verband met het thema introduceren. Ik zal hem twee keer langzaam zeggen, u kunt het naam weer herhalen. Pemandu wisata. Pemandu wisata betekent toeristische gids. Kenalkan, ini Nina, pemandu wisata di sini. Kenalkan, ini Nina, pemandu wisata di sini. Betekent, dit is Nina, de toeristische gids. Ini Joko, teman saya. Ini Joko, teman saya. Betekent, dit is Joko, een vriend van mij. Om iemand te introduceren, zeg bijvoorbeeld, Joko, kenalkan, ini Nina. Dat betekent, Joko, dit is Nina. Dus, om iemand te introduceren, gebruik maar de woorden kenalkan, ini, en daarna volgt deze woorden maar de persoons naam. Gewoonlijk zal de geïntroduceerde persoon zijn naam noemen terwijl ze hun handen schudden. Bijvoorbeeld, Tony introduceert Joko naar Nina. Tony zegt, kenalkan, ini Joko. Joko, ini Nina. Dit betekent, dit is Joko. En Joko, dit is Nina. Gewoonlijk zullen Nina en Joko hun handen schudden en noemden ze hun eigen naam om naar elkaar hunzelf te introduceren. Voordat we beëindigen dit programma Spreek Maar Bahasa, luister maar nog een keer naar het gesprekvoorbeeld.
Joko, kenalkan. Ini Nina, pemandu wisata di sini. Nina, ini Joko, teman saya.
Halo, saya Joko.
Nina. Dat was het programma Spreek Maar Bahasa voor vandaag met de titel Mengenalkan Orang Lain of Introduceren. Hopelijk dat deze episode nuttig is voor u dit Indonesisch wil leren kennen. We zullen op de volgende episode terug, natuurlijk met een ander thema. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons in Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld. En dat was het liedje van Ran met de titel Nyanyian Harapan. En kom nu ons laatste programma voor vandaag, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van de Indonesische muzici presenteren. Veel luisterplezier!
Voice of Indonesia.
Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma De Muziekhoek van Indonesië. En voor de editie van vandaag zal ik u een liedje vanuit Noord-Maluku presenteren. En dit liedje heet de titel Hela Rotan. Hela Rotan vertelt over een van de traditionele spelen in Noord-Maluku, namelijk rotan trekken. Het lied Hela Rotan heeft ook een boodschap van sportiviteit die wordt vergeleken met het spelen van Hela Rotan. Een van de teksten die luidt Rotan is gebroken, is al aan het einde van twee gebroken, herinnerde ons eraan dat hoewel we soms met elkaar moeten concurreren, niet vijandig tegenover elkaar staan. Omdat bij het spelen van rotan elke groep een uiteinde van de rotan vasthoudt, wat betekent dat iedereen zeker een rol in deze wereld hebben. Naast diepe teksten heeft dit nummer Hela Rotan een aangenaam ritme. Dit lied wordt ook vaak gespeeld op regionale, nationale en zelfs internationale evenementen. Oké, luisteraars, dit is voor u het liedje van Tania met de titel Hela Rotan vanuit Noord-Maluku. Ik wens u veel luisterplezier en tot volgende editie.
Voice of Indonesia.
Selalu kau tanyakan. jiwaku. Jangan pernah ada tersimpan prasangka. Di pelukmu ku sandarkan seluruh hidupku, dan takkan terbagi. Percayalah, cintaku hanya untukmu.
Voice of Indonesia.
Aku tak mengerti apa yang ku rasa. Begitu hebatnya, aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu, aku persembahkan hidupku untukmu.
Listeners, that was on the ending in the Netherlands. Blijf u bij ons alleen maar in NRI World Service Voice of Indonesia van Indonesia for the World op de frequentie korte golf 3325 kHz en website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @voinindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggestie hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. And geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. En luisteraars, vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende editie.